In 2 Samuel 7 zijn wij bij enige merkwaardige profetieën die betrekking hebben op David en zijn huis. En het hele begrip zijn huis, dat wordt feitelijk hier geïntroduceerd. Want ja, voor David was het Saul uit een ander huis, maar je kan het niet eens een huis noemen. Maar in ieder geval uit een andere stam van Israël. Kortom, dat koningschap was niet erfelijk. Daarvoor was er trouwens ook nog ooit eens een koning onder de naam Abimelech in de dagen van de richteren enzovoort. Maar pas hier in 2 Samuel 7 wordt het een en ander definitief. Dat valt ons niet op omdat we niet anders weten. Wij kennen immers wat Bijbelse geschiedenis en van de Heer Jezus weten we dat hij uit het huis en geslacht van David was. Want zijn moeder was dat en zijn wettige vader ook. Dus we vinden dat redelijk vanzelfsprekend. Maar dat is het niet helemaal. Integendeel, pas hier in deze hoofdstukken, in deze geschiedenissen, komt er daadwerkelijk een scepter terecht bij Juda via de lijn Peres, moet ik dan zeggen, via Genesis 38. Dus bijzonder is het in elk geval. En we krijgen enige bijzondere profetieën, daar hebben we vorige keer ook al bij stilgestaan, namelijk in het bijzonder bij die van vers 10... En ik heb u met nadruk erop gewezen dat naar beste weten en kunnen en na lange discussies toch de idee is dat hier over de toekomst gesproken wordt en dat eigenlijk het ook, als volgens de regels was gebeurd, het ook in de toekomende tijd vertaald zou hebben moeten worden, geworden enzovoorts. Ik heb daar geen verstand van, dus ik kan u daar de argumenten niet voor geven. Niet voldoende in ieder geval, maar ik heb u er wel op gewezen dat in allerlei Nederlandse en buitenlandse vertalingen daadwerkelijk deze verzen in de toekomende tijd gezet zijn. En niet alleen is dat hier zo, maar ook in het parallele schriftgedeelte van waar het maar was, van in Koningen, 1 Koningen 17 was het, meen ik. Echt waar? 1 Kronieken. Oké, dan zeg ik het verkeerd. Ja. In 1 Kronieken 17 is dat, want daar hebben we min of meer dezelfde profetie. En daar vinden we in vers 10, vers 8 en 9... vinden we die dingen vermeld. En dat staat in de verleden tijd, maar het had eigenlijk toekomende tijd moeten zijn. Verder was het nog wat, want kijk, in 1, ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, in 1 Kronieken 17 lezen wij in vers 6, overal waar ik gewandeld heb met geheel Israël, heb ik wel een, en de dat is de vragende vorm. Heb ik wel een woord gesproken tot een van de richters, staat er. Tot een van de richters van Israël, aan de welke ik gebood mijn volk te wijden, zeggende, waarom bouwt gij lieden mij geen zederen huis? De Heer zegt, ik heb dat nooit gevraagd. Ik heb dat nooit gevraagd aan een van die richteren die ik dan toch wel heb aangesteld. Dat ik het aanhaal is omdat het parallele vers in 2 Samuel 7 melding maakt van in vers 7, overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende enzovoorts. Waar zou de Heer dat dan hebben moeten spreken of bevelen tot of aan een der stammen van Israël. Ik ben nog steeds in 2 Samuel 7. Heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, sinds wanneer wijden stammen van Israël Israël. En het punt is dat in 1 Kronieken 17 staat diezelfde zin, maar er staat niet stammen, maar richteren, richters. Ik denk dat dat de correcte versie is. Richters. Dat blijkt uit de volgorde van het verhaal, geschiedenis die geweest is, enzovoort. Maar daar moet er nog wat anders bij zeggen, want volgens mijn adviseur, volgens Samson Hirsch, zijn de beide woorden richters en stammen, zijn synoniemen. Want het woord voor stam is shebet. Dat schrijf je met een shin, een beet en een tet. Ik schrijf het altijd in cijfers, dat is veel makkelijker. Dus ik schrijf voor een op 302, 9. Dat is mijn vlotte manier. Hoef die letters niet te schrijven. En ook niet te kijken wat staat daar precies. Maar goed. Dus een shin, een beet en een tet. Een 302 en een 9. Dat is het woord voor stam. Maar dat woord wordt vertaald met to control. Controleren, onder controle houden. En daarna ook een tak, een spruit, een stok. Een tak, een spruit, een stok, een roede, een staf, een scepter. Dus er blijft een stok en een staf. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dat strafwerktuigen zijn, eventueel. Misschien niet helemaal allemaal. Het is trouwens verbazingwekkend hoeveel verschillende woorden wij ervoor hebben. Want het is allemaal de vertaling van een groot woord. Maar goed. Een tak, een spruit, een stok, een roede, een stam, een staf, een scepter. Waaronder de ijzeren scepter eventueel. Maar dat is het woord dus voor een stam. Maar het heeft ook de betekenis, en dat is zelfs de eerste, die van to control. Iets, onder controle houden. Dus middelen. Om sancties uit te oefenen. Met een strafwerktuig. Als je het niet doet, dan krijg je een map met de stok. Of met de staf. Of met de roede. Of met de scepter. Of enzovoort. Ons hebben ze dat vroeger uitgelegd. Want wij waren schaapjes van de Heer Jezus. En dan hadden we een herder natuurlijk. En die heeft zo'n staf. En die heeft ook een stok. Want er staat op Psalm 23. En daar mapt hij mee in op de schapen. Dus, toch. En nog een slinger heb je dan trouwens ook, maar goed. Ja. To control. Onder controle houden. En nu het woord voor rechter. Want de Shebet, dat staat dus inderdaad in 2 Samuel 7, vers 7. Maar in 1 Kronieken 17 staat op diezelfde plek het woord voor rechter. Dat is Shafat. Dat schrijf je met een shin aan het begin en met een tet aan het eind. Dat is precies hetzelfde dus. Een 300 aan het begin en een 9 aan het eind. En in het midden staat niet de B, de letter B, de beet, maar de P. Of V, Shafat. Maar u begrijpt toch dat de P en de B verwisselbare letters zijn. Ik zal nooit vergeten dat ik... We hadden een keer een gids in Petra. Ja. En die had het steeds maar over de Bijbel. Ik denk, wat moet iemand toch... En ik ben altijd een beetje teruggetrokken. Want ik vind het allemaal moeilijk om in de andere talen moeilijke discussies te voeren. Maar die had het allemaal over de Bijbel. Ik denk, waar heeft die man het toch over? Het duurde nog wel even voor ik begreep dat hij het had over de people. Het volk, de mensen. Maar de lui kunnen die P niet goed uitspreken. Het blijft zacht. Vandaar dat Banjas is Panjas. Banja in Israël. Banja's naar het noorden, Banja's, maar dat komt van Pan, de naam van de god van, nou ja, van alle dingen, zou ik maar zeggen. De P en de B, ze zijn uitwisselbaar. En dat is wat Samson hier ook zegt, want hij zegt deze woorden zijn synoniemen. Nou ja. Want die beet en die P, die komen uiteraard overeen in uitspraak. Dus er zit maar een subtiel verschil tussen. En dat is het dan. Er wordt zelfs gewezen op een overeenkomst in schrijfwijze, maar daar zal ik u dan maar niet meer lastig vallen. Maar of het nou een richter is of het is een stok, de richter fungeert gewoon als stok om het een en ander onder controle te brengen. Hoe je dat met je getalswaarde moet doen, weet ik ook niet. Maar toen maar weer. Maar dat woord voor richter, Shafat, wordt vertaald in het Engels met to create order. Richten, dus gewoon. To create order. Richten, rechtspreken en recht toepassen. En dus ben je weer bij je strafwerktuig terug. Dus of er nou richter staat of stam, ja, de vertaling met stammen is dan een tamelijk ongelukkige. De vraag is ook of een van die twee schriftplaatsen misschien dan toch incorrect is. Ik heb dat niet voor u nagekeken. Dat is heel ingewikkeld. En daarna weet je het nog niet. Maar dat zou kunnen doen bij David Ginsburg. Die moet dat gemeld hebben als er verschillen zijn. Of ze bekend zijn in ieder geval. Maar mij maakt het verder niks meer uit. Het gaat inderdaad om degene die leiding geven aan het volk. En ik persoonlijk heb de indruk dat in 2 Samuel 7 richter had moeten staan. Maar vooruit, want ja, het is toch een kwestie van overschrijven en doe maar. En als synoniemen zijn, dan merk je er niks van. Totdat je wat kort door de bocht moet, omdat je kennis van de taal te gering is, dan heb je weinig keuze meer, dan krijg je dit. Maar het maakt mij verder niet zoveel uit. Maar de lezing is dan dat je in vers 8 al leest over de, vers 7, al leest over richteren. Dan klopt het, want in vers 6 is de uittocht uit Egypte, 2 Samuel 7 vers 6, dat het de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde. Dan heb je in vers 7 de periode van de richteren, ook als er stammen zou staan overigens hoor, maar het blijft de periode van de richteren. En dan in vers 8 kom je bij de koningen terecht. Dat is de volgorde. En daarom is het onlogisch dat in vers 10 en vers 11 weer teruggegrepen zou worden op het verleden. Zo van toen heb ik een plaats besteld voor Israël en daar heb ik ze gebracht en daar zouden ze wonen. Dat is al gepasseerd in dit verhaal. En daarom blijft het dus zo, en ik baseer me dus daarmee op de context, niet op de taal zelf. Dat hebben anderen gedaan. Ik baseer me op de context. Ze zeggen, nou, de context die zit ook zo in elkaar. Je bent hier bij David en wat er nog gebeuren moet en wat hij belooft voor de toekomst, is dus, ik zal met u zijn. Want in vers 8 heet het dan, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat geen voorganger zou zijn over mijn volk Israël. En ik zal met u zijn. Hij is net koning geworden. Wat valt er nog te melden? Wat valt er reeds te melden over zijn koningschap? Hij is net geworden. Ik zal met u zijn overal waar gij gaan zult. En ik zal al uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. En ik zal u een grote naam maken, want dat was nog niet zo. Ik zal u dat ook zo laten zien. Als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hen planten dat die aan zijn plaats wonen. En die woorden krijgen betekenis. Als u beseft dat men al veel eerder, al in de dagen van de slavernij in Egypte, maar ook in de dagen van de richteren, dat men al veel eerder bezig was om te emigreren, om het land te verlaten, al was het maar omdat het vol was. En dan bleef het ook nog een poos. Zoals met een klein landje en het volk vermenigvuldigde zich, althans de Heer zou het vermenigvuldigen. En ze waren al lang bezig met koloniën stichten en wat het maar was allemaal. Nou ja, en dat is waar we, wat gemeld, er moet toch een probleem geweest zijn, waar moeten we met die overbevolking naartoe? Toch? En toen zei Wilhelmina in Koningin Wilhelmina, die zei, nee, emigreren, hier heb je geld. Meld je maar aan, die krijgen geld mee en wegwezen naar Canada, naar Australië. Mens, want het land is vol, propvol, zei ze. Ja, nou ja, dat was lang geleden, toen maar. Maar het is dus profetie. Daarna heb ik heb nog steeds mijn hand hier bij 1 Kronieke 17. Want ja, daar staat dus boven David wil een tempel bouwen. En dan staat er wel bij, in mijn Bijbel staat daar ineens wel bij, de eeuwigdurende regering aan Davids huis beloofd. Hebben we dat ook? Boven 1 Kronieke 17? Ik had het boven 2 Samuel 7 gehad hebben willen hebben, maar daar staat het niet. Maar boven 1 Kronieke 17, feitelijk hetzelfde hoofdstuk, daar staat het dan weer wel. Waarvoor vriendelijk dank. Maar dat is 1 Samuel 17. Daarna krijg je, 1 Kronieke 17. Daarna krijg je 1 Kronieke 18. Waarboven staat Davids overwinning. Krijgen wij dat ook in 2 Samuel 8? Ja, we krijgen daar krijgsverrichtingen van David, maar dat verhaal loopt daar anders. Je krijgt in 1 Kronieke, krijg je hoofdstuk 18, Davids overwinning. En daarna 1 Kronieke 19, en die mis je echt, dat hoofdstuk. Die mis je echt in 2 Samuel. Nou ja, een beetje vind je ervan, maar het hele verhaal niet. Want in 1 Kronieke 19 is uitdrukkelijk sprake van een veldtocht van David. Die reikt in de praktijk tot aan de Eufraat. Dat is de gelegenheid waarbij het rijk van David de omvang krijgt van het rijk zoals het oorspronkelijk aan Abraham beloofd was. Dat valt niet op, omdat het ook niet lang zo gebleven is. Maar het is wel zo gebeurd en David werd tot die oorlog feitelijk gedwongen, uitgedaagd. Er zat weinig anders op voor hem, maar het heeft wel dat gevolg gehad. En dat volgt dus pas na 1 Kronieke 17, dan wel gewoon 2 Samuel 7. En dat is de vervulling van overal waar gij gaan zult en al uw vijanden zal ik voor uw aangezicht uitroeien en ik zal u een grote naam maken als de naam der grote die op de aarde zijn. Dat was de oprichting van dat grote Davidische Rijk. Nogmaals, het heeft maar, nou ja, kort bestaan. In de dagen van Salomo brokkelde het in ieder geval alweer af. En het heeft ook weinig sporen nagelaten buiten de Bijbel in de geschiedenis. Doordat men het ook wegredeneert hoor. Maar niettemin, het is betrekkelijk kort geweest. Maar niettemin, David heeft zijn plaats ingenomen in de rijen van de allergrootsten. Wie zijn waarachtig wel? We kennen het Egyptische wereldrijk en dan Assur en dan Babel. Maar dat laatste zijn de gebieden die door David veroverd zijn. Dat is wat beschreven wordt. Kortom, dat is nog toekomst hier. Dat moet allemaal nog gebeuren. En dat is reden te meer om inderdaad 2 Samuel 7 vers 9 en 10 en 11 feitelijk, om die in de toekomende tijd te zetten. los van de grammaticale argumenten die daarvoor bestaan. Maar goed, terug naar 2 Samuel 7 dan. Ik zal voor mijn volk voor Israël plaats bestellen. Ik heb je vorige keer verteld dat het enige probleem wat daar aan kleeft, dat is natuurlijk dat men dat niet kent. En dat men dat niet weet en ook niet weten wil. Waar is die plaats dan? En waar zijn die Israëlieten dan gebleven? Want ze zijn toch verstrooid geworden onder alle volken. Nou, dan moet er onder alle volken toch minstens één plek aangewezen kunnen worden waar ze gebleven zijn. En ja, dat mag toch niet al te moeilijk zijn. Want daar zijn we inderdaad terecht bij de Kelto, ik moet altijd aanloop nemen, Kelto-Anglo-Saxische volkeren. De zogenaamde Caucasiërs, of hoe je ze maar noemen moet. En hun plek specifiek en in de eerste plaats in Noordwest-Europa. Met de nadruk op de Britse eilanden en vandaar is dat dan weer verder gegaan. Want ja, dat volk is ze blijven vermenigvuldigen. Alleen daar komt niet zoveel meer van terecht in onze tegenwoordige tijd. Het is op zijn retour. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Het gaat erom dat we hier van doen hebben met een belofte die de Heer doet. Ze gaan ergens naartoe. Nou ja, hij is ook makkelijk. Waar gaat de zaligheid naartoe als de Joden het in Judea en Galilea niet willen? Naar het westen, naar het noorden en het westen, naar de eilanden, de zee, naar de, hoe ze maar heten, dan naar Britam. Ja. Maar dat wil men gewoon nog niet horen en dan, ja, dan, doe maar. Maar zo is dat gegaan. En in vers 11 is weer sprake van rechters, maar daar heb ik u vorige keer nog op gewezen, geloof ik. Die zin van vers 11 is geen zin. Oké, wat is dan het onderwerp? Wat is gezegd en wat is het leidend voorwerp? Dan zoeken we nog naar een meewerkend voorwerp en dat soort dingen meer. We proberen het redenkundig te ontleden. Dat ik zie een boel mensen nou blozen. Maar goed, niet opgelet op school. Maar, het is lagere school. Uit mijn tijd in ieder geval. Maar, dat is niet te doen. Ze hebben een paar woorden tussen twee punten gezet. En dat is dan een zin en dan moet je je maar uitzien te redden. Maar mijn zin is, vers 10 hoort te eindigen met een komma. En vers 11 begint met het woordje namelijk. En, in de zin van namelijk, te weten. En dan kun je hem gewoon doorlezen. Dat het voor mijn volk niet meer heen en weder gedreven worden en de kinderen de verkeerdheid zullen hen niet meer verdrukken gelijk als in het eerst, namelijk van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Punt. Goeie zin. Ja. Ook geeft u de Heer, nieuwe zin, ook geeft u de Heer te kennen dat de Heer u een huis maken zal. Je geeft er zijn naam bij. Alsof het een officiële verklaring, een notariële acte is. Ook geeft de Heere u te kennen dat de Heere. Je moet opletten op hoe die naam Heere gebruikt wordt dikwijls. Hè. Met wie heb ik gesproken, zei Mozes. Ja, ik kan wel belofte doen, maar Mozes. Die dacht, ik heb het toch even daarvan. Met wie heb ik gesproken? Als je nog terug moet bellen. Ja. Heere is mijn naam, heet dat, hè? Jehovah, ja. En vreemd genoeg, die zin valt halverwege vers 11. Je begrijpt dat ze problemen gehad hebben ooit, wie er maar waren. Want ja, je had net zo goed een regel kunnen overslaan en een nieuwe paragraaf beginnen. Al zijn minst een nieuw vers. Maar het zogeheten Davidisch verbond begint met halverwege vers 11. Ook geeft u de Heere te kennen. Ik denk dat er gewoon staat en de Heere geeft u te kennen. Te weten, deelt u mede, ter kennisgeving aan te nemen. Dat de Heere u een huis maken zal. Het voorgaande ging over dat David een huis voor de Heere zou bouwen. En de Heer zegt, nou, ik vind het wel een leuk idee. Maar ja, ik heb er nooit om gevraagd, maar al die tijd niet. En de Heer regeert met, ik ga een huis maken voor David. En dat begint dus met, want het is al ingeleid natuurlijk hiervoor. Het begint met, ik zal met u zijn. En ik zal uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. En ik zal uw naam maken onder de grote. En ik heb een plaats voor uw volk besteld. Overigens, zal ik even vooruitlopen. Ik heb een plaats voor uw volk besteld. Een vraag over dat vers, of die zin, zou kunnen zijn. Wat heeft dat nou te maken met de beloften aan David en zijn koningshuis? Dat valt toch even buiten de lijn dan. Het ging toch over een huis bouwen? Hoezo een uitspraak over het volk zal ergens anders een plaats hebben om te wonen? Het antwoord op die vraag is dat het Davidische koningshuis daadwerkelijk over het volk zou heersen in die andere plaats die de Heer voor hem bestellen zou. En daar heb je de samenhang van deze uitspraken. En mocht het allemaal nou niet waar zijn, wat staat hier dan? Zeg maar, ja, de Heer heeft Israël in dat land gebracht, nou en? Ja, dat weten we, David, daar gaat het toch niet over? Zie? En dus, het wordt een belofte, het wordt toekomende tijd. En in verband daarmee, dat volk gaat ergens, het zal ooit in een ander land wonen dus zelfs. Maar in verband daarmee, en het huis van David zal koning over hem wezen. Dat is de samenhang van het geheel. En die samenhang, ja, die wordt ontleend, die ontleen ik ook aan wat er nu nog verder volgt. Hè? En er volgt nog veel, want we hebben deze vers in 2 Samuel 7, maar daar houdt het echt niet mee op. Want het wordt nogal eens herhaald. Kortom, Ik zal u rust geven van die vijanden. Ook geeft u de Heer te kennen dat de Heer u een huis maken zal. Hoezo een huis? Hij had toch al een sederhuis. Uit de eerste verse. Het wordt dus toegelicht. Hoezo? Nou, vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Let op dat er niet staat wanneer het mij behagen zal u tot mij te nemen. Al of niet door een noodlottig ongeval, dan wel lijn 9. Maar dat toch altijd vandaan komt. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nou ja, dat is het probleem. Ja, het vers heeft geen probleem. Het is een van die dingen die je bij het lezen van de Bijbel vanzelf onderweg leert. Dat heel wat Bijbelse uitspraken op verschillende niveaus worden toegepast. En dat cryptisch taalgebruik, wat je zoveel in de Bijbel vindt en wat de vertalers voor zulke grote problemen stelt, dat cryptische taalgebruik zo cryptisch is, omdat de woorden die gebruikt worden en de zinnen die gebouwd worden, moeten van toepassing zijn op die verschillende niveaus. Vandaar dat het dikwijls niet al te gedetailleerd is. Hoewel je hebt kans dat een paar versen verder een deel weer wel erg gedetailleerd wordt. Enzovoorts. Maar dat gedetailleerde levert niet de problemen op. Maar ja, de uitspraak meteen. Ik zal uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Het idee dat meteen dat het op de Heer Jezus van toepassing is. Ja, dat is erg voorbarig. Maar het is wel correct. Het wordt het Nieuwe Testament ook aangehaald. Zat het er niet bij? Niet eens, geloof ik. Dat op zijn minst Handelingen 2 moeten zijn natuurlijk. David was niet alleen een poëet, maar was een profeet. En hij wist dat God onder ede hem gezworen had dat uit zijn zaad, de Heer uit zijn zaad verwekken zou om die op zijn troon te zetten. Dat zegt Petrus allemaal. Dat is rechtstreeks uit dit vers. Dat is gewoon letterlijk dit vers wat hij aanhaalt. En hij past het inderdaad toe op Christus, op de Heer Jezus dus. Maar daarna komen de problemen vanzelf. Namelijk vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen. En hoe dan ook, hoeveel teksten wil u... Ik krijg ze zo meteen van me. Een paar. Hoeveel teksten wil u hebben waar staat in de Bijbel dat die uitspraak van toepassing is op Salomo? En dat Salomo de vervuller is van deze uitspraak over die zoon van David die de tempel zou bouwen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Wat voor een huis? Nou, dat huis wat David in gedachten had. En waarvoor David de inkopen al ging doen en de plannen maken, dat weet u toch. Hè? Het lag allemaal al klaar. Het is allemaal voorbereid. Een toebereide plaats. Ja, en toen eenmaal het Salomo koning werd, begon hij dadelijk meteen aan. Nou, bijna meteen. Dus over wie gaat het? Over allebei. Maar het probleem is wel dat als je eerst zegt, het slaat op Christus, dan heb je een heel stuk heilsgeschiedenis overgeslagen en ook trouwens weggeredeneerd. Dus dat is aan de voorbarige kant. Maar ik ga eerst lezen wat hier staat en daarna hebben we het erover, want er zijn parallele schriftplaatsen. Ik zal uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomt. Let op dat er niet staat dat het gaat over wat pas veel later zou verschijnen. Men is wel eens geneigd om het vers te lezen alsof er staat dat het gaat om zaad van David dat pas tot leven zou komen nadat David al zou zijn overleden. En ik heb me dikwijls afgevraagd, al heel vroeg, hoe komen ze daar eigenlijk bij? Want ik zie dat niet staan, als je dat erin wil leggen. Maar ik denk dat als je het zo leest, dan doe je iets onlogisch. Bovendien, als de woorden op Salomo van toepassing zijn, en de Bijbel zegt dat ze van toepassing zijn op Salomo, dan moet je toch vaststellen dat Salomo niet Postumus heette van zijn achternaam. Dat weet u toch, hè, wat dat betekent, hè? Iemand heet zijn achternaam Postumus, omdat zijn voorvaderen, een van zijn voorvaderen, geboren is nadat zijn vader al was overleden. En dan heet hij Postumus. Is postuum geboren. Gebeurt allemaal, zelfs in de beste families. In het huis van Oranje Nassau. Daar komt het ook voor. Maar, toen maar. Postuma, Postumus. Postmus. Nou ja, goed. Postma heb je dan ook nog. Een Friese variant. Maar goed. Salomo was dat niet. Dus als je dat erin wil lezen, dat het iemand is die later pas, zoals de Heer Jezus Christus, die dus pas honderden jaren later, na de dood van David, geboren werd. Ja, als je dat zo wil toepassen, en dat wil men dus dan, hè. Dan moet ik u zeggen, ja, dat gaat niet werken, want vers 13, die, dat zaad namelijk, die zal mijn naam een huis bouwen. En de Bijbel zelf haalt het een paar keer aan en zegt dat slaat op Salomo. Alleen daarmee is niet gezegd dat het niet ook op iemand anders kan slaan. En dat is het punt. Hebben jullie die nog? Dat is een veelgemaakte denkfout is dat. Je bewijst dat iemand fietsenmaker is, maar daarmee heb je niet bewijs dat een ander het niet is. Je bewijst dat Paulus de verborgenheden openbaart en denkt dan dat je bewezen hebt dat Petrus dat niet deed. Maar dat is een noodlottig misverstand hoor. Echt. Hè? Het is mij gegeven om dit en dat te doen. Ja, maar hij zegt niet exclusief. enzovoort. Of die van, voor wie is het nieuwe verbond bestemd? Het schijnt toch dat in bepaalde kringen deze fout het meest gemaakt wordt, maar laat ik daar maar niet verder op ingaan dan. Voor wie is het nieuwe verbond bestemd? Jeremia 31, voor Israël en Juda. Het huis van Israël en het huis van Juda. Maar daarmee is niet gezegd dat het niet voor anderen ook is. Alleen daar staat dat dan niet. Daarvoor moet je bij ergens anders wezen. Heb je dat nog? Nou goed. Zal dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Wat er gewoon staat, is dat, maar dat stond er al. Ik zal u een huis maken. De vraag is, hoezo? En het antwoord is, een koninklijk huis, een familie. Zoals er ook iets bestaat als het huis Israëls en het huis Juda, huis in de zin van een familie, een clan, een stam, een heel volk. Het kan zelfs de hele schepping zijn, als huis waarin de Heer woont. Bij de schepping kan een tempel zijn, zou het moeten zijn. En dat is een huis, het omhullende. De beet is een bad. Is het vrouwelijke rondom het mannelijke. Dat is wat het is en dat is een huis. Maar dat huis van David zou gebouwd worden, en de Heer zegt erbij wat hij daaronder verstaat. Namelijk, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Dat wil zeggen, voor alle duidelijkheid, het is maar niet iemand die aangewezen wordt om te erven. Hoewel dat ook zou kunnen. Maar het is wel degelijk iemand, een biologische zoon om zo te zeggen, die uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal namelijk, want het was feitelijk al gezegd in dat woord huis, ik zal zijn koninkrijk bevestigen, vastmaken. Dat betekent gewoon dat het koningschap hier erfelijk wordt ingesteld vanaf dit moment. En van hogerhand gebeuren die dingen. Officieel tot in onze dagen, in de praktijk weinig meer heb ik de indruk. Maar als voorheen iemand in de adelstand verheven werd, bijvoorbeeld in Nederland, dan wordt er wel bij vermeld voor wie dat dan geldt en of het geldt voor onder, en met welke titel en hoe die vererfd wordt. En of het alleen overgaat op de eerstgeborene of op alle zonen enzovoorts. Er wordt gewoon aangewezen en gezegd hoe het gaat en of het erfelijk is. Want in Engeland wordt het nog wel gedaan, dit soort zaken, maar die zijn vaak niet erfelijk meer. Kunnen ze moeilijk doen, anders dragen alle Engelsen een titel. Ja, 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 dus dat gaat niet. Dat wordt de gentry overheersend in Engeland. Maar goed, laat me zitten. Wat hier gewoon staat is dat de titel erfelijk is. De Heer heeft het ingesteld, de Heer heeft David verkozen van achter de schapen en hij zegt nu, ik ga jouw huis bouwen. En dus, logischerwijs, dat betekent dat het koningschap erfelijk wordt. En dat is precies wat in vers 12 dan staat. Daar hoef je niet meer van te maken, niks achter te zoeken, dat is het gewoon. Het probleem ervan is echter dat men dat niet wil, dat men dat niet zien wil, omdat de consequentie is dat er dus nog steeds ergens iemand moet zijn uit het huis van David, minstens één, die koning is over Israël. Dan heb je twee problemen dan toch tegelijkertijd. Waar is Israël en waar is die koning? Maar goed. Maar dat is wel waar het over gaat. En dat is het grote probleem van dit. Men redeneert, probeert die dingen weg te redeneren. Maar de argumenten die ik daarvoor ben tegengekomen, die zijn eigenlijk een beetje gênant om te vertellen. Want ja, men zegt nee, maar het koningschap van dat is weg nu in onze dagen. Want Israël, Juda, het Joodse volk was ongelovig. Toen heeft de Heer het weggenomen. Ze zeggen ja, maar dat kan niet, want het zou erfelijk bevestigd worden. Dan zeggen ze, ja, maar het is toch terechtgekomen bij de Heer Jezus als de zoon van David. Want er staat toch ook in Handelingen en in Matthäus 1 over de Heer Jezus dat uit het huis van David, dat God hem zijn koninkrijk zou geven. Nou, dat is dus gebeurd en dat koninkrijk is in de hemel. En de troon van David staat nu in de hemel, dat is de Calvinistische variant hoor. Officieel, de troon van David staat nu in de hemel, want de Heer Jezus heeft toch een troon en hij is toch uit David. Dan staat hij nu in de hemel. Dan zeg ik, stel nou dat dat waar zou zijn, maar waar was het ding dan sinds Zedekia? Sorry, maar ik zei het wat lomp, maar waar is die troon dan? Ik bedoel, waar is er iemand uit het huis van David sinds Zedekia? Totdat de Heer hem opeiste dan, eventueel. Zodat het hele verhaal over de zoon van David in de hemel, met de troon van David in de hemel. Ja, dat ga je niet helpen. Je hebt er verder niks aan, want je krijgt het verhaal niet sluitend. Je zit nog steeds met een gat van een dikke 600 jaar. Waar was hij dan? Dan moet je dat oplossen. En als je dat kunt oplossen, dan is er voor onze bedeling geen probleem meer. Ik bedoel, dan weet je, er was toen een troon van David ergens in de wereld. Ja, die is er dan nu nog, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Is er ergens een troon die zo nauwkeurig, zo hardnekkig vererfd is geworden in de loop der eeuwen, en binnen de familie is gebleven, ja, dan heb je er ook maar één. Dus die is ook makkelijk. Ja, dat blijft gewoon de Britse troon. Die is wel eens een paar keer verplaatst, maar via Ierland en Schotland naar Brittannië en naar Londen dus. Maar goed, dat is het punt niet. Het gaat erom dat iemand uit het huis van David, de troon van David zit over Israël. Dat is wat hier gezegd wordt en het hangt rechtstreeks samen dus met, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen enzovoorts. En daar zal het niet meer uit verdreven worden. Bovendien, je had het moeten verwachten, want als Israël dan zo vermenigvuldigend zou, dan moet je toch afvragen waar het allemaal blijven moet, want dat landje van Canaan, dat is maar klein hoor. Het verhaal is geweest. Echt? Nee, ook al is het tot aan de Eufraat, dan moet je eerst de zandbakken in cultuur brengen nog, maar om het te kunnen wonen, maar dan nog, het is niet groot. Nou goed. Iemand uit David, we hebben het erover. Die zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat vind ik ook een aardige, want ja, hoe krijg je het voor elkaar om zo'n troon in stand te houden gedurende zelfs duizenden jaren? Het antwoord is, dat hoeft niet, dat doet de Heer. Want die heeft het beloofd. Die iemand uit zijn zaad, uit zijn lijf, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Zal voor mijn naam een huis bouwen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Intussen bouw ik er een voor jouw naam, want ik zal je een naam geven. Grote naam als de naam der groten die op de aarde zijn enzovoorts. Hè? Maar die ander zal voor mijn naam een huis bouwen. Namelijk, ik zal de stoel zijns koninkrijks, hetgeen dus gewoon de troon is. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En tot in eeuwigheid, dat is ook een omstreden woord, ik weet het. Maar ja, daar valt niet zo om te snel. Het betekent wat het betekent. Het betekent voor onbepaalde tijd. Onbeperkt kun je niet zeggen, maar voor onze begrippen wel onbeperkt. Het is onbepaald, dat wil zeggen, wij weten niet, er wordt geen einde aan gegeven. Goed. En daarna, meteen maar even verder, ik zal hem zijn tot vader. Dit is ook al een moeilijk ding. Ik zal hem zijn tot vader. Er wordt dus eerst gesproken over iemand die geacht wordt zoon van David te zijn. Dat woord staat er niet. Maar toch, het gaat om een erfgenaam van David. Minstens één en zelfs een reeks. Zoals we later zullen zien, is dat inderdaad hoe David het opvat. Maar dan, ik zal hem zijn tot vader. Maar het wordt gezegd tot iemand die al zoon van David was. En waarvan nu gezegd wordt dat de Heer zelf dan wel God zelf zou hem tot vader zijn. Staat er ook bij, hè? Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een bouwer. Niet in het Duits, maar in het Nederlands. Tot een zoon, tot erfgenaam. Want zoonschap is een functie en men wordt erin aangesteld. En het is niet maar een kwestie van geboorte, hoewel dat een rol meespeelt voor de kwalificatie. Hebben we die nog? Dat is de strekking van het hele boek Genesis feitelijk. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Dan Genesis is natuurlijk een heel stuk geschiedenis, menselijke geschiedenis, die van belang is om de hele geschiedenis te begrijpen. Maar wat er zo dik bovenop ligt en waar altijd op ingezoomd wordt, is op die kwestie van het erfrecht. Wie wordt de erfgenaam in de volgende generatie? Wie wordt de erfgenaam van de belofte gods, van het werk gods, de opdrachten gods en wat het maar was? Wie wordt het verantwoordelijke hoofd van heel de mens? Hey, dat is het eigenlijk. Wie wordt de zoon van Adam? Ben Adam. En dat heeft wat voeten in aarde. Dat wil zeggen dat in het algemeen zijn dat wel lijfelijke zonen, maar niet noodzakelijk de eerstgeborene. In de praktijk gaat het erom dat God zo iemand in gedachten heeft en dat zo iemand dan bovendien nog aangesteld wordt door zijn lijfelijke vader. En dat is gewoon een keuze. In laatste instantie was het nogal ingewikkeld. Toen Jacob aan de beurt was om de erfenis door te geven, want die verdeelde hem. Het ging toch altijd problemen oplevert, zeker als het gaat om koningschap. Dat was het probleem van de Salische Franken. Maar goed, waarbij alle zonen een stuk van het koninkrijk erfden. En we zitten er nu nog mee, want Europa is nog steeds in drie grote hoofdgroepen verdeeld. Dat zitten binnen drie zonen van kleinzonen van Karel de Grote. Laten we zitten. Maar goed, om dat te voorkomen, dat het rijk uiteenvalt, moet dus één aangewezen worden. En die moet dan enige kwaliteit hebben in de ogen van de vader. Want het is de vader die dat bepaalt en die dat ook doet op de tijd door de vader tevoren gesteld. We danken aan Galaten 4 voor de uitdrukking in dit verband. Maar die zoon van David zou zoon van God zijn. En zoonschap, zoals zeggen ze, functie. Daar word je niet helemaal in geboren, hoewel je wel door geboorte gekwalificeerd kunt worden. Dat wil zeggen, je komt in aanmerking. Maar het staat al te bezien of het wat wordt. Men kan het namelijk ook verspelen, enzovoorts. Maar men wordt aangesteld. En zo kan het dus ook zijn dat men erfgenaam is van meerdere vaders. Al was het maar van de beide kanten van de familie. Van vaders en moeders kant. Dat zit er altijd in. Hè? Nou goed. Hoe dat ook zij, een zoon van David zou tot zoon van God gesteld worden. Waarbij dus de door God uitgeoefende macht en door de mens uitgeoefende macht, die van de erfgenamen van Adam, bij elkaar komen tot een personele unie. Zo heet dat. Dat is niks bijzonders hoor, wat ik nu zeg. Het zijn gewoon twee rijken die samen één worden. Dat is altijd de streven geweest van de koninklijke families om landen aaneen te voegen door huwelijken over en weer te sluiten. Want ja, families hebben de neiging om uit te sterven. Langs mannelijke lijnen en dan zijn er misschien nog vrouwelijke lijnen, maar het bezit van de vrouw, de erfdochter, komt dan bij haar man terecht. Dat is in de Bijbel ook geregeld hoor, komt dan bij haar man terecht en dan wordt zoiets samengevoegd. Alleen wat God gescheiden heeft, zal de mens niet samenvoegen, zodat de erfdochter wel moet trouwen met een man uit haar eigen stam. Ja, nou ja, en dat soort dingen meer, maar dat kan. Komt bij elkaar. En in Johannes 5 lezen we dat God al het oordeel gegeven heeft aan zijn zoon, omdat hij ook de zoon des mensen is. Ook de zoon van Adam. Staat er letterlijk? De vader heeft al oordeel aan de zoon gegeven, dat hij oordelen zou, omdat hij des mensen zoon is. En daarom heet het zoon van God en zoon des mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Enzovoorts. Ja. Zo hoort dat. Nou, in ieder geval. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. In het algemeen geldt bovendien dat als... Ja, in het algemeen, maar het is volstrekt Bijbels. Het staat ook in de Bijbel. Israël, als Israël Gods specifieke volk is, dan is de troon over Israël de troon des Heren. Neem je computer en zoek de uitdrukking op, troon des Heren. Zo te zien dat het wel degelijk voorkomt in de Bijbel en dat het deze troon is. Die van David namelijk, maar die heet ook de troon des Heren. Met andere woorden, elke koning op de troon over Israël uit het huis van David... is op een wat lager niveau misschien, maar is logischerwijze en vanwege de omstandigheden zoon van God. Waarom ook niet? De Bijbel zegt dat alle Israëlieten geacht worden zonen Gods te zijn. Omdat ze geacht worden een koninklijk volk te zijn en van Gods wegen aangesteld. Staat in de Bijbel allemaal. Hoor. Het is maar op welk niveau... je die termen gebruikt. Daarom heeft al die discussie heeft nooit enige zin. Want je moet eerst vaststellen op welk niveau je de uitdrukkingen gebruikt. Waar je het eigenlijk precies over hebt. Dat is met taal sowieso altijd een probleem. En daarom hebben wij een Eerste en een Tweede Kamer en allerlei commissies die elkaar met tekst onder oren slaan. En ja, dat is... Men zegt zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten, maar, enzovoort. Want ja, als je niet eerst begrippen definieert, wat moet je dan? Nou goed. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Terwijlke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, met plagen der mensen kinderen straffen. Let op dat in, althans in mijn Bijbel, hij, terwijlke als hij, en ook al... en hij zal mij tot zoon zijn. Er staat met een kleine letter, een onderkast, een kleine letter afgedrukt. Zodat, ik weet niet wie het geweest zijn, maar als het de vertalers geweest zijn, dan hebben ze toch niet in eerste instantie deze woorden op de Heer Jezus van toepassing gebracht. Het is natuurlijk een dilemma, wat moeten we hiermee? Dus je mag er ook geen consequenties aan verbinden, maar je ziet er wel aan dat het enigszins problematisch is. Want ja, aangezien de staat de welke als hij misdoet, besluit men dat het dan dus toch niet over de Heer Jezus gaat. En dan wordt het toch Salomo, die wij... gelukkig toch op enige misstappen hebben kunnen betrappen. Want ja, want het was zo'n goede man, zo'n beste vent en zo'n intelligente man. Daar kon Edwin Hawkins niet aan tippen. Oh nee, zo heet hij niet, hè? Hawkins heette die man, hè? Maar goed. Super intelligente man, heeft mij verzekerd. En waar had hij het over? Over zwarte gaten. waarvan we nu nog niet weten of ze eigenlijk wel bestaan. Want we weten het alleen door een paar rekensommetjes. Ze hebben het mij uitgelegd gisteren en ik lag weer onder de stoel van het lachen. Want niemand begrijpt het en het werd het uitgelegd. Werd uitgelegd dat je in de, maar dat verhaal kende ik wel, dat je de ruimte moet zien als een gebogen vlak dat in zichzelf wederkeert enzovoorts. Waarna de conclusie is dat je dus jezelf in je achterste kijkt. Goed, laat me zitten. Maar dwaze dingen, en dan maken ze rekensommetjes mee. Daar moet je super intelligent voor zijn, omdat het wartaal is die niemand begrijpt. Het is wartaal die niemand begrijpt. En voor de rest zijn het kleren van de keizer. En dan verklaart men die man voor super intelligent. We hadden trouwens in Nederland iemand wiens naam ik niet kan noemen, omdat het Matsken was. Die had de reputatie dat hij een zeer intelligent man was, maar dat komt omdat hij wartaal schreef. Ja, ik zeg het maar ronduit. Dus jammer voor die man. Maar het is zo. En die zijn eigen vocabulaire uitvond, zijn eigen woorden enzovoort. De psychonauten, kent u dat woord? Psychonauten. Zoek die maar op, dan kom je de rest vanzelf al tegen. Van Deneken had het over de astronauten op aarde en Matske had het over de psychonauten zijn geland. Zijn verhaal had wel enig zin, maar de wijze waarop dat dan... enzovoort. Maar omdat niemand het begreep, dacht iedereen van, dat is een intelligente man. Nou, dat noem ik het Matsken-effect. En dat heeft ook een meneer Hawking getroffen. Maar laat me zitten. Slaat helemaal nergens op. Maar Salomo, dat was een verstandige man. Die heeft de wereld veranderd. Alleen men schrijft het toe aan de Feniciërs allemaal, die de wereld veranderd zouden hebben. Maar ja, dat was die Salomo. En Salomo, wij kunnen dat niet uitstaan, dat er nou niks lelijks over die man gezegd kan worden. En ja, hij is toch wat lelijks. En dat ging natuurlijk via zijn huwelijk. Dat wil zeggen, via enige van zijn vrouwen. Enzovoort. Dus ja, dan, nou goed. En dan kunnen we dan plaatsen, terwijl als hij misdoet, dan zeggen we, ja, dat is Salomo. Zo zal ik hem met mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggenomen. Wat staat daar? Dat is heel gemakkelijk. Het is een algemeen... Ja, als je niet bevooroordeeld bent, is het heel gemakkelijk. Wat er gewoon staat is dat David nageslacht zou hebben. En dat nageslacht vormt het huis van David. Wij noemen zo'n ding een koninklijk huis. Ik zeg het maar plat, omdat er niks moeilijks aan is. Wij noemen dat een koninklijk huis. En, maar wat dan, vragen wij ons af. De Heer belooft dat wel. Maar wat dan als die lui, die koningen zich misdragen? Doet de Heer het dan nog? Zal de Heer dan nog dat huis bestendigen? En het antwoord is, ja, dat wel. En dan vraagt een beetje Nederlander, dus die jongens, die mannen, die koningen, die kunnen doen wat ze willen. En dan zegt dit Bijbelvers zegt, nee, dat niet, want als iemand zich misdraagt daarin, dan zegt de Heer, dan zal ik die ook daadwerkelijk straffen. Maar staat erbij, dat betekent niet dat ik een einde zal maken aan dat huis van David. Dan komt er gewoon iemand anders uit datzelfde huis van David op de troon. Want ik zal die niet wegnemen zoals ik dat gedaan heb van Saul, die ik voor uw aangezicht weggenomen heb. En daarmee was het hele huis van Saul weg. Voor Davids aangezicht. En dat gaat dus niet gebeuren. Met andere woorden, dat, en dit is belangrijk hoor, want dit, als je dit niet verstaat, dan trap je erin misschien. Dat Davidisch verbond is niet conditioneel. Maar er is wel iets conditioneels aan. Dat wil zeggen, als er een koning is uit het huis van David, die zich althans binnen de tolerantie die de Heer heeft, die langmoedig is, die zich misdraagt dus, dan zal de Heer daar wat aan doen. Maar niet zodanig dat daarmee een einde gemaakt wordt aan het koningshuis van David. Nou ja, Als je dit moeilijk vindt, dan heb ik er nog één voor u. Het Britse koningshuis, daarvan zeggen wij altijd, dat is gecontinueerd door minstens 2500 jaar in Brittannië. Nou ja, vanaf Ierland en zo. Maar dat neemt niet weg dat we daar hebben het huis van de... We hebben ook alweer gehad, in betrekkelijk recente tijd, de Lancasters, de Tudors, de Hanovers natuurlijk. Ik heb het toch over recente tijd. De Hanovers en tegenwoordig zijn het de Battenbergs. Philip. Prins Philip is van Battenberg. Dat was trouwens, dat klopt ook al niet, want het is de naam van zijn moeder. En hij is weer van een ander huis, van de Deense koningshuis, waaruit men dan ook het Griekse koningshuis gebouwd heeft. En daar stamt hij dan weer vanaf. Dus ja, die naam, dat is dan een ander huis. En in Nederland, wij huis van Oranje-Nassau, dat is natuurlijk ook maar raar. Want we hebben tegenwoordig het huis van Amsberg natuurlijk. En wat ik nou vertel, is dat zo'n lijn uitsterft, maar dan gaat hij over naar een andere tak van de familie, een aangetrouwde tak, maar soms ook gewoon een andere tak van de familie. Want die huizen die sterven bij gelegenheid uit. Dat is soms ook hun eigen schuld vanwege de inteelt. Ja, broeder, dat is zo. Dat is zo, maar goed. Maar er is altijd wel ergens een andere tak. Wat is de meest naaste familie? En hier in Nederland hebben de lui von Wiet, die hebben gedacht dat ze koning Willem III zouden opvolgen. Het was een andere tak van de familie, via een vrouwelijke lijn. Maar ja, toen heeft die oude Willem III, die heeft nog een jonge bruid net op tijd binnengehaald. En alsnog nageslacht verwekt. En dat was dan de legendarische koningin Wilhelmina. Maar goed. Dus er stonden die van Wiets, die stonden er weer bij te kijken. Bij Neuwied aan de Wiet. En aan de Rijn. Maar toen maar weer. Maar zo gaan die dingen. En dus nog steeds een andere tak van de Nassau's die de titel draagt Prins van Oranje. Omdat die volgens het testament van Frederik Hendrik. Volgens het testament van Frederik Hendrik gerechtigd zijn om die titel te voeren. Maar dat is natuurlijk over getwist. Dat doet men met testamenten. En zo is dat het met die afstammelingen van David ook. Ging langs allerlei kanten enzovoorts. Het is familie, dat wil zeggen, soms komt er ergens een tam, maar er komt, dan valt een ander in. En in de Bijbel is dat ook zo, want in de Bijbel komt aan die lijn van Jechonias in ieder geval een end in Jeruzalem. En daarna in Jeruzalem en onder de Joden, de twee stammen, dus wordt die lijn overgenomen door de geslachtslijn die voortkomt uit Nathan, de broer van Salomo. En dan gaat het verder met Salatiel enzovoort. Dan moet je wel opletten. En je niet baseren op één bijbeltekst, er zijn er meer die erover gaan. Maar dan zie je hoe dat werkt. En wat de Heer hier belooft aan David, dat zijn huis nooit zou uitsterven. En je bent er niet mee door te zeggen, oké, dat is dan een lijn die uitkomt bij Jezus van Nazareth. Het zij via Matthäus 1, het zij via Lucas 3. Want dan zitten we tot vandaag toch echt zonder koning uit het huis van David over Israël. Als dat het einde zou zijn. Maar dat is niet het einde. Bovendien, dit soort uitspraken, maar die zou je enigszins moeten proeven. Ik weet dat het een slecht argument is, maar je zou moeten afvragen, waarom staat het zo nadrukkelijk dan in de Bijbel? En het staat echt nadrukkelijk, want ik heb nog een A4'tje vol met teksten waar het ook staat. Toch? Ja, inderdaad. Waarom staat het zo? Omdat het er alle schijn van heeft dat het huis van David zou uitsterven dan wel uitgestorven is. En dan zegt de Bijbel, ja, dat denk je wel, maar dat is niet zo. Kijk, wij leren Of het waar is of niet, daar hebben we het nu niet over. Hè? Want anders krijgen we daar een discussie over. Wij leren iets over de alomtegenwoordigheid van God. Ik vind de argumenten wat slap. En bovendien, ik vind het ook een onderwerp wat feitelijk niet de zaken doet. Of die hier is. Ja, dan weet ik niet of hij, als hij ons hoort en ziet, vind ik voldoende. Is het dan ook aanwezig? Ja, wat maakt dat voor verschil? Dan moeten we dat begrip aanwezig zijn definiëren. En zeggen, nou, dat betekent dat hij ons hoort en ziet. Oké, dan is hij, dan hebben we een alomtegenwoordige God. Prima. Maar waarom zegt de Heer dan tegen zijn discipelen, zie, ik ben met u tot aan de einde, ja, niet eens tot Sint-Judemus, maar tot wat het wel is. Hij zei tot Intel Kingdom Come. Ja, tot aan het einde der eeuw. Waarom zegt hij dat? Wel eenvoudig, omdat het er niet zo uitziet. En daarom wordt het medegedeeld. Je denkt van niet, zegt hij, maar ik ben met u. En of dat betekent dat hij naast ons loopt of zo. Ja, dat is mij te plat hoor, zulke dingen. Dat betekent dat hij ons ziet, ons hoort, weet waar we mee bezig zijn en onze voeten voor struikelen bewaart, voor zover hij dat nodig is, vindt. En soms vindt hij misschien nodig dat we af en toe dan toch maar even struikelen door eigen schuld. Dan kan je dus leren hoe je het niet moet. Dat is heel verstandig. Maar hij zegt, denk erom, ik ben met u tot aan verleiding der eeuw. Daarna niet meer dan? Ja, daarna ook, maar dan hoeft het niet gemeld te worden. Dan zien we dat wel. Of beleven we dat wel, ervaren we dat wel, of zo. Heb je dat? Dit soort dingen. En dit over die troon, die bevestigd zal worden. Wat maakt het eigenlijk uit? Nou ja, wat het uitmaakt is dit. Dat het een demonstratie is van wie God is en wat hij doet. En dat hij de dingen onder controle heeft, enzovoort, dat hij zijn beloften waar maakt. Ook al lijkt het of hij dat niet doet, daar hebben we niet goed gekeken. En het zet ons aan het werk, ik vind dat mooi. Ik studeer tegenwoordig allerlei zaken die ik op school absoluut niet onder ogen nam, zelfs niet als moest. Vond ik niet interessant genoeg, niet belangrijk genoeg, ik had wel andere dingen aan het hoofd. Maar het zet je aan het werk. Het leert mij leert het lezen in de eerste plaats, maar het leert me aardrijkskunde en geschiedenis. En dat is heel wijd, ik weet het, maar je moet. Want hier staat zo'n belofte, dan moet je weten, is dat er ook gebeurd? Kan ik dat ergens zien? Dan moet je het ergens kunnen tegenkomen. En niet alleen dit, maar ook dingen als Sodom, waarvan ze dan zeggen, er liggen op de bodem van het meer, van het Zoutmeer, dus waar nu het Zoutmeer ligt, zo ongeveer staat het inderdaad in de Bijbel. Maar het is toch eigenaardig dat er zo vaak naar Sodom en Gomorra verwezen wordt in de Bijbel als voorbeeld voor het oordeel Gods. Maar als je dat voorbeeld niet hebt, omdat het op de bodem ligt van de Zoutzee, van de Dode Zee, dus ja, wat heb je dan aan dat voorbeeld? Of is het er toch? Nou ja. Je zou zeggen, het moet ergens zijn. Ze moeten ergens resultaten van het oordeel kunnen zien. Waarom staan die dingen anders in de Bijbel? Zie? Nou goed. Enzovoort, enzovoort. Kortom, dit is een algemene uitspraak over de zonen van David en het geslacht van David. En inderdaad, het is natuurlijk van toepassing specifiek op de Heer Jezus Christus, want helemaal aan het eind van het verhaal, maar dat is niet 2000 jaar geleden, dat moet nog komen, het eind van het verhaal, helemaal aan het eind van het verhaal zal deze troon terechtkomen alsnog bij iemand die daar al 2000 jaar recht op heeft, om zo te zeggen, bij de Heer Jezus Christus, want God zal aan hem de troon van zijn vader David geven, en dat is nog niet gebeurd. En dus moet het nog gebeuren? Waarna de vraag is, is op hem dan ook van toepassing de welke als hij misdoet? En dan zeg ik, jazeker. Want dat is wat de Bijbel erover leert. Over dat die zoon des mensen, die zoon van David dus, die tot zoon van God zou gesteld worden, die zou eerst inderdaad de misdaden der mensen, specifiek van Israël vermeld in Jesaja 53, maar dat wil niet zeggen dat het ook niet voor alle mensen is, hè? Omdat het elders staat natuurlijk, om onze misdaden, om onze zonden en wat het maar was, onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld enzovoorts. Inderdaad, die heeft hij gedragen, die zijn hem juridisch correct toegerekend geworden, in overeenstemming met de wet, en dus werd hij tot de misdadigers gerekend. Ja, niet alleen door Pilatus, maar door God zelf. Dus ook allemaal Jesaja 53, hè? Dat hij tot misdadigers gerekend werd. En dan staat er nog, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen enzovoorts. Wissen waarachtig wel, is het op hem van toepassing. Maar het koninkrijk, zijn troonsrechten zijn niet van hem afgenomen. Die krijgt hij dus alsnog in de toekomst. En intussen, bij afwezigheid, ontstentenis van die koning, die leeft, maar die dood is voor de wereld officieel. Bij ontstentenis van die koning zijn er dus anderen die die troon waarnemen. Met name trouwens over Israël, meer dan over Juda eigenlijk. Hier in 2 Samuel 7 wordt een en ander uitdrukkelijk afgesloten met samenvattende woorden in vers 16 en 17, namelijk, doch uw huis zal bestendig zijn, of gewoon, en uw huis zal bestendig zijn, maar tegenover dat van Saul. Dus eigenlijk moet je lezen, doch uw huis zal bestendig zijn. Dat wil zeggen, zal stand houden. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid, dat wil zeggen onbeperkt, voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn, en dat is dus uw troon in de praktijk, zal vast zijn tot in eeuwigheid, dat is de herhaling dus, maar daarmee samenvatting van wat hiervoor stond, waarmee het afgesloten wordt met, naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Want dat was die profeet die in vers 2 ten tonele gevoerd wordt en die altijd verschijnt als het gaat over koningschap. Een specifieke positie van David als koning en zijn familie. Daarna willen wij, ik kom er allemaal op terug, maar daarna willen wij weten hoe David zelf dit opgevat heeft. En dat wordt uitgedrukt door David zelf in de rest van het hoofdstuk. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren, waar hij inging, vermoedelijk in een tent waar de Ark des Verbonds geplaatst was. Want voor het aangezicht des Heren, als het plastisch wordt, zal ik maar zeggen, dan is het voor de Ark der Getuigenis. Hij ging in en bleef voor het aangezicht des Heren en zeide, het kan natuurlijk gewoon zijn dat hij in de binnenkamer ging en de Heer aanriep en dan hebben we het vergeestelijk veralgemeniseerd, dat kan ook. Maar het is een tamelijk plechtige aangelegenheid, antwoord van David aan de Heer. En die zegt, wie ben ik, Heere, dat ik dit doen mag? Maar dat waren de woorden van Juliana, toen die ingehuldigd werd tot koningin der Nederlanden. Zeker. En daar moet ze zwaar over nagedacht hebben. Want dit is gewoon een bijbeltekst. Wie ben ik, Heere, dat ik dit doen mag? Maar het is wel ontleend. Het is de eerste reactie op het Davidisch verbond. Maar u kunt rustig aannemen dat ze dat gekend heeft, dat de betreffende koningshuizen, waaronder het Nederlandse, dat heel goed weten hoe dat zit met Davidisch verbond en met de idee dat die koningshuizen van David afstammen. En dat de de divine right, mm-hmm, in het Nederlands opgevat als bij de genade gods, dat ontleend is aan de Davidische afkomst. Ik doe daar niet aan mee, maar in de loop van de geschiedenis is vele malen gedemonstreerd dat de lui heel goed wisten hoe dat zat. Al was het maar inderdaad door het citeren van specifieke bijbelteksten ter gelegenheid van de diverse kroningen. Want die woorden, uw koninkrijk zal bestendig zijn tot in eeuwigheid, zijn in verband met het Nederlandse koningshuis ook al eerder gebruikt. Ik weet niet meer bij een van die koningen, ik weet niet meer welke, nummer 1, 2 of 3, dat weet ik aan mijn hoofd niet. Maar het is gebruikt in elk geval. En in het Britse koningshuis is het ook gebruikt bij gelegenheid. En niet alleen deze hoor, maar ook psalmen over het huis van David enzovoort. En dan kun je zeggen dat hebben ze overdrachtelijk bedoeld. Maar u denkt toch niet dat zij dit niet weten wat ik nu sta te vertellen? Dat weten ze wel. Natuurlijk weten ze dat wel. Maar ja, voor de publiciteit hebben ze er niks aan. Nou, meer hoef ik daar niet over te zeggen. Wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis? Dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt in deze positie en mij dus aangesteld hebt als de godvader. Is dat een mooi woord of niet? Van de Davidische stamvader. De paterfamilias van het Davidische koningshuis. Daartoe, ik lees hem even snel door. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren. Maar tot nog toe is dit klein. Hij zei alleen, van achter de kudde had het koning geworden. Ja, dat kan ook maar zo vervallen. Dit is nog maar klein geweest, heren, heren. Maar gij hebt ook over het huis uw knechts, over mijn huis dus, gesproken tot van verre heen. Tot in de verre toekomst. Over dat bestendig zijn tot in eeuwigheid van het huis van David. En dit, de wet der mensen, heren, heren. Of na de wet der mensen, heren, heren. Dat wil zeggen, op het aardse niveau. Gewoon, op aardse wijze, dit koninkrijk zal bevestigd worden. Want dat is de strekking van. En wat zal David nog meer tot u spreken, want gij kent uw knecht, heren, heren, om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, heren God, want er is niemand gelijk gij en er is geen God dan alleen gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En dan meteen verder, en wie is gelijk uw volk? Hij zegt eerst, wie ben ik? In mijn huis, maar hij wordt natuurlijk aangesteld, en zijn hele huis, als koning over dat volk. Dan moet er ook dat volk dus al die tijd blijven. En naar Davids opvattingen betekent dit dus ook de continuering, het bestendig zijn van het volk Israël. Want anders kan er niet iemand uit Davids afstammelingen koning zijn over Israël. En als je bij het ene zegt, er moet dus vandaag ergens een koning zijn uit het huis van David, minstens één. Dan moet het dus ook ergens een volk zijn dat geacht wordt Israëlitisch te zijn van afkomst. En dat wordt met de Joden nog een moeilijk geval hoor. Maar er is geen koning over de Joden, dus dat is gauw klaar. Dan er staat, wie is uw gelijk, of wie is gelijk uw volk, gelijk Israël? Een enig volk op aarde, het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen. Implicerend dat God moeite gedaan heeft om dit volk tot stand te brengen, te verlossen. Geboren te doen worden betekent het dan ook, hè? En om zich een naam te zetten en om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uw volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. Nou ja, uit Egypte verlost hebt en uit de heidenen en hun goden. En gij hebt uw volk Israël, u bevestigd, u tot een volk in eeuwigheid, zonder onderbreking dus. Maar in het Nieuwe Testament krijgen de vraag, is het Joodse volk Gods volk? En het antwoord is nee, het is Loami. Toch? En hier staat, nee, gij hebt uw volk gemaakt tot een volk tot in eeuwigheid. En gij, Heere, gij zijt hun voor eeuwig tot hun God geworden. En u begrijpt, er wordt aan gerommeld aan dit soort uitspraken. Zo van, ja, maar dat is conditioneel en het is onderbroken en het gaat pas in vervulling in de wederkomst van Christus. Hoewel volgens sommigen ook niet. En dan heb je onderweg nog altijd het idee van dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Nou is dat redelijk bijbels te verantwoorden, maar men bedoelt ermee te zeggen dat daarmee een einde gekomen is aan het natuurlijke Israël. En dat is dan toch in strijd met wat hier staat. Zie. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt bestaan tot in eeuwigheid. Doe dit woord bestaan tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegt, de Heere der Heerscharen is God over Israël en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. David vat het op als een profetie, een belofte over de bestendigheid van Israël als volk en de bestendigheid van zijn koningschap. Net zo bestendig als dat de Heer zelf is en zijn woord. Want gij, Heere, Heere der Heerscharen, gij God Israëls, gij hebt voor het oor uw knechts geopenbaard, zeggende, ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Heere, gij zij die God en uw woorden zullen waarheid zijn. En gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo believe het u nu en zegen het huis van uw knecht dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, Heere, Heere, hebt het gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. En als je dat wil beperken tot alleen van toepassing op Salomo of alleen van toepassing op de Heer Jezus, of zelfs alleen op Salomo en alleen op de Heer Jezus, die twee, dan moet toch duidelijk zijn dat je daarmee het hele verhaal wel tekort doet. Dat is niet wat er staat. Het gaat over een continuering van heel Israël en van het Davidische huis. En Israël, ja, dat is niet het Joodse volk, hè, dat u dat begrijpt. Hè. Maar daar stop ik altijd bij, want ik kan me zo kwaad maken over die bijbelboeken, bijbelcommentaren en anderszins commentaren. Die hebben, ik kwam van de week weer tegen Abraham, de eerste Jood. Dan moet ik me beheersen, anders zeg ik rot toch op, joh. Maar ja, dat is Joep van het Hek. Dus die kan ik beter niet citeren. Met je bier, wat was het ook weer? Nou ja, laat maar zitten. Van jaren terug. Maar uit een of andere conferentie die ik abusiefelijk dat toch een stuk van hem meegepikt. Maar vooruit maar weer. Maar zulke dingen, Abraham de Eerste, die weet niet eens wat de Jood is. Kent het hele naam niet, de man niet. Wat een onzin is dat toch, hè? Nee, het gaat over Israël en de naam Israël sinds Genesis 48 is meegegeven aan Ephraim en Manasse. Dat in hen mijn naam genoemd worden. Want die naam was een titel, de heerser met God, zijn koninklijke titel feitelijk. Die werd meegegeven aan Ephraim en Manasse. Dus als deze, dit is een simpele zaak, als deze profetie, belofte over het huis van David, dat altijd het huis van David koningschap zal hebben over Israël, als dat vervuld zal worden en wij moeten gaan zoeken waar dan, Nou, dan moet je dus, dan is de eerste optie, dan moet je niet beginnen bij Simeon of zo, hè? Of bij Dan of zo. Dan moet je beginnen bij Efraïm. Daar zou het dan moeten zijn. En als je het niet kan vinden, oké, dan zoekt u gewoon een koningshuis dat zo lang dient, vanuit ouds, hè, de langste die er bestaat. Dat is het Britse koningshuis. En dan weet je meteen waar je Efraïm moet zoeken. Nou ja, tenzij anders vermeld. Maar ik zei toch, dan weet je waar je het moet zoeken. De kans is dus toch groot dat je dan Efraïm vindt op dat eilandje daar in de zee, hier tegenover. In Brittannië, in Engeland. Dat ligt toch voor de hand. Nou ja, dat is dan ook de meest verbreide opvatting over, dat het zo zit. En ik denk ook wel dat dat klopt. Maar het ligt ook zo voor de hand, gewoon vanuit de Bijbel. Ik heb dan geen ander argument gebruikt. Ik kan ook gaan kijken of dat klopt. Of dat ergens wat erachter steekt, achter die geschiedenissen enzovoorts. En inderdaad, daar steekt het een en ander achter. Maar dat is het, ja. Een verzameling van volken rondom de troon in Brittannië enzovoorts. Maar wij hebben hierover nog het een en ander aan uitspraken in de Bijbel. Ja, dat heeft niet zoveel zin meer, want daar kom ik op geen enkele wijze doorheen. Maar dit verhaal van die troon begint natuurlijk fundamenteel eerst in Genesis 49 vers 10. Ik ga je schriftplaatsen geven met een verhaal erbij. En dat zetten we volgende keer wel weer verder voort. Maar het begint natuurlijk in Genesis 49 vers 10, waarvan ik altijd hoop dat u dat uit uw hoofd langzamerhand wel weet wat daar staat. De verkorte versie is: die van de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar ja, Genesis 49 volgt op Genesis 48 en in Genesis 48 met de naam Israël door Jacob, die de naam Israël claimt daar zelf, logischerwijze, meegegeven aan Jozef en meer specifiek aan Efraïm en als eerste reserve Manasse. Efraïm en Manasse. En in die volgorde, waarbij ze trouwens omgedraaid werden, verwisseld werden. Maar het is Efraïm en Manasse. En als ik zeg Jozef, dan ik zeg meestal over het hoofd van Jozef heen. Maar het neemt niet weg dat het domweg staat en hij zegende Jozef. In vers 15. Want door de zonen van Jozef te zegenen, werd dus Jozef opgenomen in die reeks van erfgenamen. En werd hij dus ook drager van de titel Israël. Hij zegende Jozef enzovoorts. En op verdere details uit het hoofdstuk ga ik niet in, maar wel op hoofdstuk 49. Maar het staat me zo bij dat we daar vorige keer al even terecht waren. Schiet me ineens te binnen. Vanwege dat er staat: verzamel u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. Helaas staat er na volgende dagen. Maar het is laatste dagen. Dat wil zeggen, die profetie gaat specifiek over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische tijd. En in dat verband wordt dan gezegd dat niet Efraïm en ook niet Ruben, hoewel die wel specifiek uitgebreid besproken wordt, maar Ruben krijgt niet wat hij dacht te zullen krijgen als oudste. Ik zal u wel gezegd hebben dat Ruben deed alles met de Franse slag. Avant la lettre, die heeft het ook uitgevonden. Die nam het met de zeden ook niet zo nauw. Kijk, in Engeland heb je meteen een rel als iemand zich onzedelijk gedraagt op het hoge niveau. In Frankrijk krijg je een rel als men op het hoge niveau dat niet doet. Ik bedoel, dan weet je, de Franse president houdt er drie gezinnen op na. En dan nog een stelletje maîtresses. Toch? En dat hoef je in Engeland tot voor kort, althans, ik weet niet hoe het nu is, maar tot voor kort niet te proberen. Met de minste de geringste schijn kon je vertrekken. Dat is een ander verhaal. Dat wil zeggen, verantwoordelijkheid dragen, Dat is niet Rubens ding. En hij ligt er nog steeds van wakker. Dat is het dilemma van de Fransen. Ze zijn altijd gepasseerd, let maar op. Ze zijn altijd gepasseerd. Ze hadden de macht in Europa willen hebben over de hele wereld. Het is nooit gelukt. Ze moeten vechten en zo. En dan komt er zo'n mannetje uit Corsica. En die gaat het dan regelen. Daar komt ook niks van terecht. Of je had Lodewijk de 14e, maar ja, die leek zoveel op een wielrenner met het rugnummer. Of een voetballer eigenlijk. Nou goed. Maar Lodewijk de 14e, dat was après nulli. Hij kon het een poosje volhouden, maar daarna kwam de zandvloed. Volgens zijn eigen zeggen. Dat had hij goed gezien. Toen was de schatkist leeg en toen donderde het zaakje in elkaar. En dan krijg je dan oorlog. Nou, zo gaan die ideeën. Maar Ruben wordt gepasseerd. Efraïm wordt apart gezet, want dat hangt samen met het eerstgeboorterecht. Dat is een van de betekenissen van het woord zelfs. Afgezonderde zijn naar broederen. En dat soort dingen. Het staat hier zelfs hè, in Genesis 49, vers 26. Afgezonderd zijn naar broederen. Meestal zegt men dan, of het betekent niks, of men zegt, het betekent dat hij op het eiland woont. Afgezonderd, geïsoleerd. En dat sluit ik niet uit, maar de eerste betekenis is gewoon degene met het eerste geboorterecht. Degene die voor dat doel apart gezet is, want zoals u zegt, dat is de strekking van het eerste geboorterecht. Alles met het eerste geboorterecht, al het eerstgeborene, alle eerstelingen zijn bestemd voor de Heer. Ze moeten bij hem worden ingeleverd. Nou goed. En daarmee worden zij uitzonderlijk. Een variant op afzonderlijk. Maar toch maar. Maar van Juda staat dan, hij is een leeuwenwelp en nog een welp en nog een leeuw en nog een leeuw. En de scepter zal van Juda niet wijken. Enzovoort. Het wetgeven van tussen zijn voeten, dat wil zeggen, te betekenen dat er altijd een koning uit het huis van Juda zou zijn. Die moet er dus ook geweest zijn voor David, maar dat had ik u al verteld natuurlijk. Maar kennelijk niet uit Peres, want die lijn kennen we uit de Bijbel. Dus moet er een geweest zijn, minstens één, uit de lijn van Sera. Ja. Maar dit is de gang van zaken, dit is de basis, Genesis 49. En daarna krijg je de introductie van David, definitief, hier in 2 Samuel 7. Waar je leest in vers 12 over David met een bestendig huis en koninkrijk. In vers 16, uw huis zal bestendig zijn. De koninklijke stoel zal niet wankelen tot in eeuwigheid. In vers 19, het is van verre heen. For a great while to come. In de King James Version. Van verre heen. Maar in de King James Version heeft men het begrip tijd erin gebracht in de vertaling. For a great while to come. En zo is het natuurlijk. Want het is voor de een lange tijd. Ja. Von fernen zukünftigem. Dat schijnt Duits te zijn, heb ik me laten wijsmaken. Ik denk dat ik het bij Luther vandaan gehaald heb. Deze. Von fernen zukünftigem. De verre toekomst. Ja. En dan met parallel aan het huis van David in vers 24. Israël bevestigd tot volk in eeuwigheid. En daar kom je ook niet onderuit. Omdat later in Jeremia 31, maar even zoeken. In Jeremia 31, dat herhaald wordt en dat is daarom van zo groot gewicht, omdat in de dagen van Jeremia al een eind gekomen was aan Israël, de staat namelijk. En er kwam een eind aan de Joodse staat, aan het Tweestammenrijk. En juist dan heeft het zin om zo'n melding te doen. En die melding vind je in vers, vanaf vers 35 eigenlijk. Zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen. Heere der Heerschare is zijn naam. Die Heere dus, zo zegt deze Heer, die zegt, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij, dat het lo ami, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Dus als je ooit tot een conclusie komt op welk grond van welk bijbeltekst of gedeelte dan ook, dat Israël als zodanig niet Gods volk meer is, dan heb je de zon aan de hemel, de maan aan de hemel en de sterren, en die zeggen, en toch is het Gods volk, die zit ernaast. Dat weet je niet. Nou ja, daar heeft men voor uitgevonden dat het Joodse volk toch Gods volk is. Wie wij als christenen, als kerk dan zijn, dat weet men dus blijkbaar niet. Toch? En de andere variant is dat de kerk Israël is. Maar wat is dan het Joodse volk? Dan heb je het anders uitgelegd. Dan heeft er toch een wisseling plaatsgevonden. En deze woorden betekenen juist dat dat niet het geval is. Israël is altijd Gods volk. Alleen, een van de grote misverstanden is te denken dat Israël, dat is het Joodse volk. U weet wel, Abraham is de eerste Jood. Wat een dwaasheid zeg. Onvoorstelbaar. Ja. Nou ja. Maar hier staat, het zal dus altijd blijven. Nog een keer, vers 37, zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden de grond kunnen worden, zegt dat maar tegen, hoe heet je ook weer, Hawking. Ja. Zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen. Om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Kijk, als het gemeten kan worden, komt er dus een eind aan. Als er geen grenzen aan zijn, kan je het niet opmeten. En dat is de strekking van het idee. Maar je kunt het niet meten, en er zit geen einde aan. En zo is het met Israël, er blijft altijd Gods volk. Het ganse zaad Israëls, enzovoorts. Ik zal maar even ertussen door. Op het moment dat het 10-stammenrijk weg is, en het 2-stammenrijk ook, en het Davidische koningshuis ook, althans uit Jeruzalem. Maar dat geldt natuurlijk voor al die stammen van Israël. Ze zijn het land uitgebonzield. En Jeruzalem is verwoest, de tempel is verwoest, en Zedekia was de laatste koning uit het huis van David. Al daar is dan beëindigd. En het antwoord is nee. En hetgeen gewoon betekent, als het daar niet is, moet het ergens anders zijn. Ook al in de dagen van de Babylonische ballingschap uiteraard. Daar moet een koning zijn uit het huis van David, die heerst over Israël. Nou ja, het enige wat je dan nog kunt doen, dat lijkt mij, is het spoor vasthouden, Watson. Gewoon een spoor vasthouden en even kijken hoe het zit met die familie. En je afvragen, wat doet die Jeremia eigenlijk met die dochters van Zedekia? Waar gaan die naartoe? Want dat zijn de erfdochters. Dat is gewild, zijn gewilde dames voor de heren. En zeker voor andere koningen. Want ja, dan de man die daarmee trouwt, krijgt meteen de troonsrechten van het huis van David mee. Via de erfdochter, toch? En zoiets moet het geweest zijn, anders zou het niet in de Bijbel staan. Dus zoek het maar uit waar ze gebleven zijn. Enzovoorts. Maar het staat, dit soort dingen staan echt in de Bijbel. En je bent er niet mee door te zeggen, oh laat me zitten. Van, oh. waar het ook uit is geweest en het is historie. Het gaat er nou juist om dat God zijn beloften waarmaakt. Dat is in het Nieuwe Testament het thema. Nou, de hele Bijbel door is dat eigenlijk het thema. Het thema namelijk van Romeinen 3, dat de mens, alle mens, is onrechtvaardig. Maar God is rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn woord. En terwijl de mens zich niks van het woord Gods aantrekt, en trouwens ook niet van zijn eigen woorden, de mens van zijn eigen woorden, zou ik maar zeggen, en dus onrechtvaardig is, blijft God gewoon trouw. Die heeft van ouds zijn beloften gedaan en herhaald en vastgesteld. En dit is wat ik doe. En daarom is het heel redelijk, vind ik persoonlijk, om te geloven in die God van de Bijbel. Ik kan er ook niet zeggen, waarom zou ik geloven in die God van de Bijbel? Ik heb in het Oude Testament zoveel beloften gods gelezen waar niks van terechtgekomen is. Waaronder deze. Over Israël en het huis van David. Echt wel. Dat zijn hoogste elementen. Hè? Drijven boven de hele geschiedenis uit. God heeft die belofte gedaan. Dat zou iedereen moeten kunnen zien. En waarom zien wij het niet? Omdat men het niet wil zien. Want dat is het gewone. Men wil het niet zien. En men wilde, we hadden het in de pauze even erover. Men wil de Bijbel buiten het gewone leven houden. En buiten de wetenschap in ieder geval. En buiten de geschiedenis en aardrijkskunde. Vandaar dat Nineveh nooit bestaan heeft. De Troje niet enzovoort. Hè. Dat heeft men lange, lange eeuwenlang geloofd. Maar toch, het bestaat wel en God doet het. En Sodom en Gomorra wegverklaard naar de bodem van de zee enzovoort. Maar het is er wel en het heeft zijn sporen nagelaten. God doet die dingen niet in een hoek, heet zoiets. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Ze zijn niet in een hoek geschied. Ze zijn in het openbaar gebeurd. En iedereen kan dat. Nou ja, kan dat. Iedereen zou dat moeten controleren. In ieder geval, het is de verantwoordelijkheid voor ons bij het lezen van de Bijbel om die dingen serieus te nemen. Dat staat er toch? En het argument van ik zie het niet. En dus zal het anders bedoeld zijn. Ja, dat is geen argument. Nou goed, en daar zullen we het voor vanavond weer bij laten. Volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, wat u ons tot voedsel hebt gegeven, tot brood des levens, opdat wij daardoor u zouden leren kennen en in het bijzonder de kracht van uw opstanding. U zouden leren kennen als die God die wonderen doet, maar primair als die God die gesproken heeft en die zijn woord ook waar maakt en waar houdt in de loop der eeuwen, ondanks alles. En we danken u dat wij ook uit die beloften mogen leven. Ons bewust mogen zijn dat wij toegevoegd zijn aan dat volk van eerstgeborenen, zoals dat eigenlijk in het Oude Testament niet alleen gezegd, maar ook geïllustreerd werd. En dat wij op die grond uw eigendom geworden zijn met een hemelse roeping en erfenis. En daarom danken we u dat we daarnaar mogen uitzien. Dat u ons bewaart voor die erfenis en dat wij ons onvoorwaardelijk aan u mogen en kunnen overgeven, omdat u die God bent die uw woord gestand doet. We danken u voor uw beloften dat u met ons bent. Ook in deze dagen waarin wij dat niet zien en ook niet zien kunnen, waarin het ook niet de bedoeling was, maar waarin u ons niet te min zalig verklaart, omdat wij niet zien, maar nochtans geloven. Maar we hebben uw woord, waarin u zich bekend maakt. Dat woord dat we tot ons mogen nemen in alle nederigheid, in alle eenvoudigheid. Opdat dat woord uw leven in ons zou verwekken eerst en daarna zou voeden. En opdat ook wij zouden opwassen tot zonen Gods. Wees u dan ons nabij met uw woord en met uw genade om Christus wil. Amen.